In 2008 is de Zweedse beurs overgenomen door Nasdaq. Waardoor de Zweedse beurs veel aantrekkelijker is geworden voor buitenlandse investeerders. Mm-hmm. Heel veel Zweedse bedrijven hebben ook een listing in New York. Nou, je noemde net al Spotify. Ja, de meest bekende index is die Stockholm OMX 30 index. Maar dat vertegenwoordigt slechts een heel klein gedeelte van de Zweedse beurs.
Ja, beste beleggers. We hebben een toplocatie voor stockpickers. Zweden is een parel aan beursgenoteerde bedrijven volgens Menno van Hoven. En we blikken natuurlijk vooruit op wat er komen gaat op de beurs. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en ik zit hier met Menno van Hoven en Bram Mullenders. Zweden, het land van ABBA, Fika. Ken je Fika?
Fika ken ik niet.
Fika is een koffiepauze met wat lekkernijen en zo.
Oh, echt?
Ja, okay. Dat is echt genieten.
Ja, ik ben één keer in Zweden geweest.
Vier. Natuurlijk, Ikea. Wist je dat? Ik wist het niet. Spotify en Minecraft komen ook op uit... uit Zweden. Ja, Spotify wist ik wel, maar ja. Minecraft niet.
Nee, zeker.
Ja. Maar ook, Menno, wat echt parels aan beursgenoteerde bedrijven met vrij dividend. Waarom is Zweden zo interessant?
Ja, nou ja, gewoon vooral omdat er enorm veel beursgenoteerde bedrijven zijn. Zeker ook kijk je naar het aantal inwoners. Hè, vergelijk je bijvoorbeeld met Nederland. Nederland zit op minder dan 200 beursgenoteerde bedrijven. Misschien is het zelfs iets meer dan 150. Die exacte aantal heb ik ook niet. Is niet heel veel. En in Zweden heb je gewoon ruim 900 beursgenoteerde bedrijven. En vaak ook hele technologisch geavanceerde bedrijven. Maar ook heel veel hele mooie holdings. Eigenlijk van alles wat. En vaak ook juist met een hele grote internationale exposure. Zweden is een relatief klein landje. En ja, je noemde net zelf al Spotify, maar er zijn nog veel meer van dat soort bedrijven die gewoon niet alleen Europa, maar gewoon wereldwijd actief zijn. Ja, en dat maakt het voor stockpickers, wat wij toch zijn, maakt het wel gewoon een van de mooiste vijvers om uit te vissen. Sterker nog, als ik een nieuwe tip moet schrijven of misschien nog beter voorbeeld als ik voor de dividendportefeuille op zoek ben of op zoek moet naar een nieuw aandeel in Europa, ja, dan meer dan de helft van mijn ideeën komt vaak uit Zweden. Mm. Omdat daar gewoon zoveel te koop is en ook gewoon vaak zulke mooie dividendaandelen.
Waarom is dat zo? Waarom zit Zweden zo
dit is natuurlijk dit is het verhaal van de week wat inmiddels te lezen is. Ja, precies. Okay. En natuurlijk wat research nagedaan. Belangrijke reden. Zweden heeft een hele sterke beleggingscultuur. Particuliere beleggers die investeren al eigenlijk veel langer dan... Kijk, hier is het gaan mensen steeds meer beleggen. Maar in Zweden was dat al veel meer een ding. En wat daar deels mee verband houdt... is de sterke ondernemingscultuur. Mm-hmm. Veel innovatieve bedrijven... heel veel IPO's ook, waardoor er jaarlijks heel veel nieuwe bedrijven naar de beurs gaan. Hè? Echt tientallen IPO's per jaar. En in Nederland, ik kan er geen 10 noemen die zeker dit jaar, vorig jaar naar de beurs zijn gekomen.
Mm-hmm. Maar wij zijn toch ook een ondernemend land?
Ja, ook
of
wel.
Zweden maar... gewoon zit dat gewoon meer in de cultuur.
Ja, precies dat. En die treden misschien ook meer naar buiten toe. En geen idee, maar dit soort
frisse
vragen...
lucht. Dat ook.
Nee, precies. En op de een of andere manier zit dat gewoon in het bloed daar zo. En wat ook meespeelt, in 2008 is de Zweedse beurs overgenomen door Nasdaq. Waardoor de Zweedse beurs veel aantrekkelijker is geworden voor buitenlandse investeerders. Mm-hmm. Heel veel Zweedse bedrijven hebben ook een listing in New York. Nou, je noemde net al Spotify. Mm-hmm. Natuurlijk in de US genoteerd. En de meest bekende index is die Stockholm OMX 30 index.
Okay.
Zitten de bekende namen in. Maar dat vertegenwoordigt slechts een heel klein gedeelte van de Zweedse beurs. Je hebt ook honderden, vooral hele kleine bedrijven genoteerd aan andere beurzen. Bijvoorbeeld, die is dan ook van Nasdaq. De Nasdaq First North Growth Market. Yeah. Het nadeel daarvan is wel dat heel veel van die aandelen... die kun je bij de standaardbrokers niet kopen. Ja, dat is een soort spotlight market. Een soort van... die meer risicovolle bedrijven die aan minder vereisten voor notering hoeven te voldoen. Maar die zijn dus ook bij veel brokers niet beschikbaar. Vaak een hele kleine market cap. En je hebt nog de Nordic Growth Market. En die is dan, als ik me niet vergis, staat wel in het artikel, maar ik weet nu... die hoort dan weer bij de Duitse beurs. Hebben dat een tijdje geleden over. Maar hoe dan ook, echt honderden bedrijven. En vaak ook, ja goed, dividendportefeuille kijk ik vooral ook. De mooiste dividendaandelen vind je in de hoek van industrials en technologie. Nou, en dat zijn juist twee sectoren die heel sterk vertegenwoordigd zijn in Zweden. En wat ik al zei, die holdings. Hè, nou ja, we hebben ook een familiebedrijvenportefeuille sinds dit jaar. Ja, en daar zitten, ja, niet geheel verrassend, ook heel veel Zweedse bedrijven in. Ja. De dividendportefeuille zitten er nu 4. Er zaten er in het verleden nog wel meer in. Simpelweg omdat het gewoon hele mooie, wat ik al zei, dividendaandelen vaak ook zijn. Die gewoon elk jaar dat dividend verhogen. Mm-hmm. En die dat ook kunnen doen. Omdat ze gewoon elk jaar die omzet blijven verhogen, winst blijven verhogen. Vaak ook... deels door acquisities zijn ze heel goed in. Wat geïntegreerd wordt. Natuurlijk wil je ook organische groei zien. Niet alleen maar groeien door overnames. Maar daar zijn gewoon heel veel mooie voorbeelden van te vinden. En het aardige aan Zweden is ook... en ik hou natuurlijk al die dividenden goed bij. Pakweg 5-6 jaar geleden was het eigenlijk net als de rest van Europa... uitgezonderd de UK, was het vaak een jaarlijkse dividenduitkering. En wat je de laatste jaren steeds meer en meer en meer ziet in Zweden vooral, is dat ze allemaal over zijn geschakeld naar een halfjaarlijks dividend. Of allemaal steeds meer. Niet allemaal, maar wel echt een flink percentage. En je ziet ook steeds meer kwartaaldividenden, vooral voor Zweedse vastgoedaandelen. En er zijn er ook heel veel van. Betalen allemaal per kwartaal eigenlijk. En er zijn zelfs, of er is in ieder geval één aandeel die betaalt maandelijks dividend. Dus ja, in die optiek verbetert dat ook. Voor eerdere podcasts hebben we daar ook over gehad. Hoge dividendfrequentie brengt veel meer discipline bij het management. Je weet dat er elk kwartaal een bepaald bedrag naar de aandeelhouder moet. Je doet minder snel gekke dingen. Je stuurt ook echt gewoon je business en je cashflow deels op die dividenden die je gewoon verplicht elk kwartaal moet betalen. Dus ja, genoeg redenen om in Zweden te beleggen. En wat ik al zei, dividendportefeuille ook gewoon een relatief zware weging. En deze week, ze komen ook altijd vroeg met kwartaalcijfers. En dat is ook wel het laatste wat ik over dat dividend ga zeggen, is dat eigenlijk ook bekijk je het Europese dividendseizoen. Dan heb je april, mei met een hoogpunt. Staartje in juni, hoogtepunt, zeker in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland. Maar vooral Scandinavië en vooral Zweden, ja, dat begint eigenlijk al in maart, april. En dan gaan de meeste aandelen daar al ex-dividend. Dus ze zijn eerder met cijfers, eerder met dividend. En wel hele interessante afwijkende dingen. Dat het voor mij gewoon een interessante markt maakt. En daarom hebben we deze week ook weer een verhaal van de week over Zweden gemaakt. Waarin we alles wat ik net vertelde nog uitgebreid toelichten, uiteraard. Er wordt ook een mooie ETF benoemd. Als je niet in de individuele aandelen wilt beleggen in Zweden, dan is dat een leuk alternatief. En in totaal komen er 5 aandelen voorbij. En eentje daarvan kan ik wel weggeven, om het zo te zeggen. En dat is eigenlijk een oude bekende, echt een favoriet van mij, die tot nu toe eigenlijk, want ik heb in 2021 heb ik het aandeel al voor het eerst getipt. Dat was kort na de beursgang.
Yeah.
Ja, die beursgang die ging heel goed. En daarna is die koers eigenlijk helemaal teruggevallen. En dat is RVRC Holding, Revolution Race. Ik weet niet of jullie het merk kennen. Bram.
Ik ken het niet.
Ja, maar Menno is natuurlijk een avonturier. Dus die zit daar toch. Want dat is toch wat ze doen, toch?
Ja, ze maken outdoor kleding. Ja. Dus,
wij zijn meer binnenhuis. Meer
jullie moeten wat vaker in het bos gaan wonen.
Ja, wij moeten wel vaker wat zon hebben.
Dat, precies. Of jullie moeten gewoon in een mooiere omgeving gaan wonen. Waar mensen vaker erop uittrekken.
Amsterdam en Den Haag.
Ja, in Amsterdam zullen we inderdaad niet veel tegenkomen. Nee. Maar ze maken dus echt van alles. Kleding, schoenen, jassen. Tegenwoordig ook, dat moet jij ook aanspreken, Fred. Die hondenjasjes voor buiten.
Dat, ja, dat ga ik kopen natuurlijk.
Dus, maar het belangrijkste voor mij, ik gebruik die producten zelf ook. En ik zie ook steeds meer, kijk, als je zelf zo'n merk hebt of draagt, dan valt het ook veel meer op als mensen om je heen dat. En elk jaar heb ik het idee dat er gewoon weer meer mensen bijkomen. Ook gewoon in mijn eigen familie. En dat is dan niet door mij geplucht van, hé, dit moet je kopen. Maar gewoon omdat ze het zelf ontdekken.
Want ik heb aandelen.
Ik heb aandelen.
Ik heb dus geen aandelen hierin, hè, voor alle duidelijkheid. Ik kan niet alles kopen, dus... Ik sluit zeker niet uit dat ik het nog een keer ga oppakken.
Maar je zou zeggen, het is dus gewoon retail.
Ja, het is gewoon retail. Alleen het is volledig online retail. Dus ze hebben geen fysieke winkel. Het is allemaal online. Het mooie daarvan is dat ze gewoon echt hogere winstmarges. Gewoon ruim 20% operationele marge behalen. En het grappige is, we weten allemaal denk ik wel wat de beurskoersen van een Nike, een Adidas heeft recent wel iets beter gedaan volgens mij. Maar ook een Deckers Outdoor de laatste tijd, die blijft enorm trendgevoelig. En Nike was voorheen echt gewoon een van de mooiste aandelen op de beurs, jarenlang. Maar die koers is gewoon helemaal ingestort, gewoon door... concurrentie, door consumenten die...
En ook door vooral verkeerde managementbeslissingen. Dat... Die zijn van, we willen niet afhankelijk zijn van de retailers. We willen onze eigen producten via onze eigen kanalen verkopen. Destijds gingen mensen door nog wel veel naar de winkel. Als je dan geen Nike-producten meer tegenkomt, of in ieder geval minder. Ja. Dat is wel funest voor een business.
Ja. Kijk, en dat toont ook wel aan dat Revolution Race of RWSC wel gewoon de juiste pad bewandelt. Want gewoon online is gewoon the way to go. Dat zie je ook. Dat zag je ook. VF Corp was een oud dividendportefeuille aandeel. Ja, die ging ook gewoon helemaal stuk. En die zijn ook steeds meer gaan focussen op online. En dat is gewoon wel de manier als jij gewoon die klanten aan je kunt binden. Zelfs rechtstreeks die producten kunt verkopen. Adidas doet het ook wel heel goed. Nike ook wel. Ja, dat zijn zulke enorm gigantische bedrijven, dat is veel moeilijker om bij te sturen dan zo'n bedrijf als RWSC, wat nu iets van 650 miljoen euro omgerekend market cap heeft. En dit bedrijf groeit gewoon elk jaar met dubbele cijfers door. Zijn voornamelijk nog in Europa actief. Duitsland is met ruim 40% de grootste markt nog altijd. Nederland is ook een echte groeimarkt voor ze. Dit bedrijf blijft gewoon leveren qua cijfers. En jaren geleden, toen ik voor het eerst tipte, zeiden ze van tegen 2026 mikken op een omzet van ruim 2 miljard. En dat gaan ze dit jaar ook gewoon waarmaken. Boekjaar loopt tot eind juni. En dit boekjaar zal voor het eerst de omzet boven die 2 miljard Zweedse kronen weliswaar uitkomen. Dat is dan een groei van bijna 7%. Maar vanaf 2027 verwachten analisten, als je naar die taxaties kijkt, weer op een dubbelcijferige omzetgroei. En het aardige van dit aandeel ook is, zo ben ik ooit natuurlijk op pad gekomen en daarom ben ik ook nog steeds zo enthousiast over, is dat ze gewoon dat dividend ook elk jaar met dubbele cijfers verhogen. Nou, op 11 augustus komen ze weer met jaarcijfers. En dit is dan weer zo'n afwijkend aandeel. Hè, dat niet ergens in februari met dividendaankondiging komt. Maar dit is zo eentje. In Nederland heb je bijvoorbeeld Holland Colors. Die valt altijd net te buiten. Die komt ineens halverwege het jaar met zijn dividend. En die betaalt ook één keer per jaar, precies. Ja. Dus dit is ook eentje. En die komt dus binnen een paar weken met jaarcijfers. Die gaan waarschijnlijk goed zijn. En dan gaan ze ook het nieuwe dividend bekendmaken. Één ding kun je alvast opschrijven. Dat gaat gewoon weer met dubbele cijfers omhoog. En net als in de afgelopen 4 jaar, elk jaar met dubbele cijfers verhoogd. Vorig jaar was het een record van 1,35 Zweedse kronen per aandeel. Ja, en dit jaar reken ik gewoon minimaal weer op 15% dividendgroei. En dan zit je nu met een aandeeltje van, met een dividendrendement van 2,3%. Een KW voor dit jaar van 18. Hmm. Ja, dat is gewoon niet overdreven duur voor een bedrijf. Mm-hmm. Wat gewoon elk jaar sterk door blijft groeien. Hoge marges realiseert. Heel innovatief is. Elke keer weer met nieuwe producten komt. Richten zich nu ook op outdoor gecombineerd met zwemkleding bijvoorbeeld. Ja, die heb ik zelf ook aangeschaft. En het is gewoon echt goed spul. Waar je gewoon lang mee doet.
Ja, precies.
Het slijt niet. Het zit goed. Online maatvoering is echt gewoon perfect altijd. En ik kijk om me heen en je ziet gewoon dingen. Dit is echt gewoon een opkomend, nog steeds opkomend merk. En doorgroeiend merk. Dus het zou mij niet verbazen als die komende cijfers, als het alleen al door mijn eigen privé aankopen. Nee, dat is natuurlijk onzin. Maar die gaan waarschijnlijk weer goed zijn. En ja, die beurskoers die blijft gewoon. En dat komt vooral door die hele sector die gewoon heel slecht ligt. Blijft gewoon nog achter. En die staat eigenlijk nog steeds ruimer onder die dat eerste jaar vlak na de IPO. En ik denk dat dat gewoon kansen biedt. En daarom is dit ook een van de tips in dat Zweden-artikel. En er zijn natuurlijk nog meer tips. En ja, die variëren wel heel erg qua market cap. En dat past ook weer helemaal bij het verhaal waar we het in het begin over hadden. Je hebt van die relatief grote Zweedse bedrijven die dan in die hoofdindex zitten. Mm. Maar je hebt vooral heel veel kleinere aandelen met een market cap van... Ja, tientallen miljoenen tot een miljard. En daar heb je honderden aandelen van. En er zitten gewoon echte pareltjes bij. En daar tippen we er een aantal van.
Welke, je mag ze, we gaan ze niet weggeven hier.
Ik ga
hier
niet de namen noemen. Maar
welke
wel
sectoren?
Ik kan wel vertellen wat ze ongeveer doen. En de grootste, die heeft een market cap omgerekend. Dus heb je het over 87 miljard Zweedse kroon omgerekend. Iets van krap 8 miljard euro. En die is vergelijkbaar met het dividendportefeuille aandeel Lifco. En dat is dus ook een technologie, of Lagercrans kan ik eigenlijk beter zeggen, een technologieholding. Die investeert in 150 nichebedrijven elk jaar. Dat artikel dat komt ook op de site nog, vermoed ik, vandaag of morgen. Mm-hmm. Voor abonnees uiteraard. Investeert in nichebedrijven. Elk jaar nemen ze gewoon minimaal 10 bedrijven over. Die laten ze volledig zelfstandig opereren. En wordt gekenmerkt door een hoge winstgroei. En dat zijn bedrijven op het gebied van industriële techniek, elektrificatie. Ook in Nederland doen ze meerdere overnames. Het mooie is, wat ik eerder al zei, het is niet alleen groeien door acquisities. Maar juist alles wat in portefeuille zit, groeit ook gewoon organisch. Gewoon sterk door elk jaar. En dat wil je natuurlijk hebben. En dit bedrijf ook combineert een hoge winstgroei met een dividend dat al jaren op rij elk jaar met dubbele cijfers verhoogt. Dus dit is, in theorie is dit gewoon ook een dividendportefeuille kandidaat. Zij het dat we al twee vergelijkbare holdings in de dividendportefeuille hebben, die het ook heel goed doen. Dus, maar dit is er zeker eentje die op de watchlist staat. Nou, FRSC hadden we natuurlijk al genoemd. En er is er nog een hele grappige. En dat is dan weer een heel relatief klein bedrijf. Ja. En dat is een soort mini variant van HelloFresh. Zelf gebruik ik dat niet. Wel in het verleden een paar keer geprobeerd. Maar dat HelloFresh op de beurs, dat is een Duits bedrijf, gaat gewoon helemaal kapot. Veel concurrentie. Het HelloFresh verhaal heb ik niet helemaal gevolgd. Maar ik weet deze? Wel dat ze gaan gewoon slecht. Omzet, winst, hebben al nooit een dividend betaald. Staat allemaal onder druk. Maar in Zweden heb je er eentje. Een Scandinavische maaltijdboxen specialist. En die pakt het net even wat anders aan dan HelloFresh. Met eigen lokale markten, lokale merken per markt. Dus voor Noorwegen, voor Zweden, voor, wat heb je nog meer, Denemarken.
Ja.
Hebben ze, per land hebben ze een eigen merk. Echt met kwalitatief hoogwaardige producten. Heel erg sterk gericht op duurzaamheid.
Ja.
En originele recepten. En gewoon tegen de volle prijs. En die Scandinaviërs die zijn bereid om dat gewoon te betalen voor die kwaliteit.
Ja.
En geen gestunt met prijzen. Dit bedrijf groeit gewoon jaarlijks heel mooi door. Het plan is om eind van het jaar ook in Finland te starten. En ja, als je naar die cijfers kijkt en dan vooral dat dividend wat gewoon explosief gegroeid is de laatste jaren. En dan kijk je dan naar de waardering. Het is wel, ik heb het er ook bij gezet in het artikel, klein speculatief.
Hm.
Maar gewoon wel echt gewoon een heel, heel, heel mooi aandeel. Wat niet voor niets nabij de hoogste koers ooit noteert. Terwijl zo'n HelloFresh gewoon helemaal stuk gaat op de beurs. Dus dat is een heel interessant aandeel. Een vierde zitten we inmiddels. Een tip is een producent van communicatie- en gehoorbeschermingssystemen. Met name voor het leger. Maar ook voor politie en hulpdiensten. Deels vergelijkbaar met Motorola Solutions wat in de dividendportefeuille zit. En ja, dit is een bedrijf wat ook gewoon hele mooie groeicijfers laat zien al jaren op rij. Vooral door die stijgende defensieuitgaven. Veel nieuwe orders binnengehaald. Heel erg sterk geïnvesteerd. En ja, die vooruitzichten voor de komende jaren zijn heel mooi. En de koers is wel gecorrigeerd. Juist omdat ze flink geïnvesteerd hebben. Wat ten koste is gegaan van het resultaat het afgelopen jaar. Maar dit is wel een aandeel wat ook, en dat geldt voor alle tips, gewoon elk jaar dat dividend stevig blijft verhogen. En gaan ze ook blijven doen. Dus dit is ook echt wel eentje van mijn favorieten die ook hoog op het dividendportefeuillelijstje staat. En de laatste hebben we al eerder genoemd. Ik zal de naam dit keer niet noemen, want moeten mensen maar het artikel voor gaan lezen.
Ja, ik denk ook als je het internet hebt afgespeurd dat je misschien ook al komt.
Zeker, dan kom je er zeker wel op, maar dan moet je iets meer moeite voor doen. Ik zou zeggen, neem gewoon een abonnementje. Dat is de minste moeite.
Hij is aan het pluggen.
Zeker. Okay. Zo zou ik het gewoon doen. En dat is een snoepfabrikant met hele bekende merken in alle schappen in de supermarkt hier. Ook de bekende kauwgommerken hebben zij in hun portefeuille.
Kauwgommerken, ja.
Ja, iedereen kan er wel een paar bedenken die voor de hand liggen. Dat weet je al. Maar dit is ook gewoon een heel mooi aandeel. Eerder al getipt, doet het heel goed. Koers hard opgelopen. Maar al kijk je dan gewoon naar waardering, verwachte winstgroei, balans. En uiteraard dat dividend en de vooruitzichten daarvan. Ja, dan ziet dat er nog steeds heel goed uit. En denk je dat je het nog steeds kunt kopen. Maar ja, al deze aandelen beschrijven uitgebreid in het nieuwe verhaal van de week.
Die is te lezen op beleggersbelangen.nl. Precies. Nou, je bent wel heel gul geweest.
Ja, tof.
Ja, want ik wilde een paar keer googlen en dan zijn mensen er. Of zoals jij zegt.
Lijkt me sterk als je ze allemaal uit kan halen. Maar give it a shot.
Thanks, Benno.
Voor kennis.
We hebben nog wel een vraag binnengekregen die we ook even bij Bram voorleggen. Welke tech AI aandeel zou kunnen uitgroeien als een potentieel groeiaandeel? Maar misschien kunnen we hem iets anders stellen. We hebben de laatste tijd veel van dit soort aandelen op houden gezet. Dat bespraken we ook in de vorige aflevering. Misschien waar liggen de volgende kansen? Ofwel aandelen of in sectoren, Bram? Waar moeten we eigenlijk nu naar kijken?
Ik heb inderdaad een aantal of best wel veel van die technologie aandelen op houden gezet. Bijvoorbeeld een ASMI, maar ook in de Photonica hoek, Credit Technologies, zijn allemaal op het houden. Waarom? Omdat ik die waardering is best wel hoog opgelopen. Mm-hmm. Price for perfection zoals wel veel hoog, dus er is weinig ruimte voor tegenslagen. Zoals ik eerder al zei in de podcast, die technologiehoek is wel veel sentiment gedreven. Het kan zomaar 40 keer de earnings of 50 keer de earnings. Kijk, ik bedoel, daar zit niet heel veel verschil tussen hoeveel beleggers bereid zijn om te betalen. Maar dat heeft wel natuurlijk een groot effect op de koers, of het nu 40 of 50 keer de winst is. Dus een aandeel kan zomaar terugzakken zonder dat er daar heel veel voor hoeft te gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan winstnemingen die je afgelopen periode zag. Mm-hmm. Als ze me deze vraag een week geleden of twee weken geleden gesteld had ik gedacht van ja, software is wel interessant. Nu zien we ook begin van vorige week dat voor de luisteraars die het pas volgende week horen, dat IBM een winstwaarschuwing heeft gegeven. Mm-hmm. Dus in een softwarehoek moet je dus wel specifieker zijn dan de brede softwaremarkt, want die is natuurlijk hard afgestraft. Ja. Maar dat betekent niet automatisch dat ze daarom ook weer hard terugveert. Mm-hmm. Sommige softwarebedrijven, zoals de cybersecurity, men noemde de vorige podcast aflevering al een aantal namen. Ik heb zelf die Zscaler getipt. 2-3 weken geleden. Ja, dat zijn bedrijven die het redelijk goed doen. Ondanks de brede software catastrofie die aan de gang is. Ik zou zeggen, kijk naar bedrijven die het die minder doen en die wellicht gaan profiteren van zo'n AI-uitrol. En bijvoorbeeld de industrie. Dat is een sector die eigenlijk altijd wel profiteert van het uitrol van nieuwe technologie. Dus dat zijn wel hoeken waar je het moet zoeken, lijkt mij.
Juist. All right, thanks. We gaan gewoon kijken naar de komende weken. Waar moeten we op letten op de beurs ter afsluiting?
Voor abonnees die de podcast op donderdag 16 juli luisteren, is vanavond de Netflix. Het is geen bedrijf dat ik echt op de voet volg, maar het is wel een grote speler in de...
Ja, we schrijven er wel over.
In de markt, ja. Precies. Vooral de advertentietak wordt interessant, want daar zijn ze een beetje mee aan het uitproberen wat daar te behalen valt. Dus dat is nog een relatief kleine basis, maar daar wordt wel het een en ander van verwacht. Woensdag 22 juli, dan wordt het al een iets drukkere dag. Met name zoals Alphabet. Die komt na beurs, maar ook Tesla. Als we beginnen met Alphabet, ja, dat is wel de eerste grote Amerikaanse hyperscaler die komt. Ja. Met cijfer voor het tweede kwartaal. Meta, Microsoft, Amazon, die volgen later pas. Dus dat is wel, wel de eerste grote test, wil ik het misschien wel noemen. Om te zien van hoe hebben die AI-investeringen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal van het jaar. Waar natuurlijk wel heel veel belangstelling naar uit zal gaan, is die cloud-divisie, want die groeide ontzettend hard de vorige kwartaal, vorige drie maanden. Ook de orderboek, ja, die puilde al uit voor komende kwartalen. Dus ja, ik hoop dat we daar eenzelfde trend gaan zien. Dat is afwachten. En bij Tesla, ja, dat volg ik ook iets minder dan bijvoorbeeld een Alphabet. Ja, daar zal het inderdaad ook vooral weer gaan om de record hoeveelheid gigawattuur aan energie op opslag. En ja, of die daadwerkelijk winst en kaststromen bij de kwartaalcijfers. Die worden pas bij de kwartaalcijfers bekendgemaakt. Want de omzet, ja, of hoeveel auto's zijn verkocht, die hebben we al gepubliceerd gekregen. Mm-hmm. Dus een diepere duik in de cijfers van Tesla, dat volgt pas woensdag.
Okay. Menno?
Ja, heel veel cijfers. Hè. We nemen dit natuurlijk op 16 juli op. We hebben al, wat ik de vorige podcast zei, gehad. Lifco, Cintas en vandaag komt Abbott, 16 dus. Morgen komen er nog drie Zweedse aandelen. Hey, hoe toepasselijk.
Ontijmen.
En weer helemaal in lijn met ik vertel dat ze al te vroeg bij zijn. En dat zijn Aak, Assa, Arblois en Lagercrans. Lagercrans moet ik eigenlijk zeggen. En dat is dus een van die investeringsholdings in de dividendportefeuille. En volgende week, dan hebben we het over de week tot 24 juli, komen er nog eens vijf uit de USA. Waaronder pareltjes als Valmont en het recent uitgebreid besproken CSX, de Railroad. Al die Railroads staan op all-time highs. Dus dat wordt wordt heel interessant om te kijken hoe die cijfers zijn. Dat moet goed zijn, anders dan krijgt de koers een tikje. En de echte piek voor het dividendportefeuille, die zit in die week daarop, van 17 tot 31 juli. Dan komen er liefst 15 aandelen uit portefeuille met cijfers, vooral uit de US natuurlijk, omdat daar gewoon de meeste aandelen uit portefeuille in zitten. Maar ik zeg altijd, kwartaalcijfers, heel leuk. Je hebt weer wat om over te schrijven, maar ja, ik kan er niet zoveel mee, want we zitten vooral voor de lange termijn in die aandelen. Ja, elk kwartaal gaan die koersen alle kanten op. Maar je moet langer...
Je moet jaren kijken.
Nee, maar zo moet je wel beleggen.
Precies. Maar het is altijd wel een goede kans om in te checken.
Precies, toch? Tuurlijk. En het biedt ook weer kansen om, als je iets nog niet hebt of je wil iets bijkopen. Maar daarvoor heb je natuurlijk ook het dividend. Hè? Dat komt elk kwartaal binnen, normaal gesproken. Daalt een koers. Nou, koop je gunstiger bij. Mm-hmm. En vooral lange termijn visie houden. Niet te veel laten afleiden door kwartaalcijfers, slecht of goed. Daar moet je eigenlijk, tenzij echt drastisch iets verslechtert. Dat is bij de dividendportefeuille aandelen eigenlijk nooit het geval. Dus voor mij is het vaak een non-event, zo'n kwartaalbericht. Maar dat wilde ik toch even gezegd hebben.
Ja, ik weet, jullie drukt inderdaad de...
Ja, nee, maar zo is het wel. Beleggen moet je voor de lange termijn doen.
All right, let your profits run.
Zeker, ja.
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering.
En trouwens, als ik je nog heel even mag onderbreken, Fred. Warren Buffett, die heeft het altijd precies zo gedaan. Hè? Kwartaalcijfers. Ja, heel leuk. Het is een ruis. Ze kunnen beter per jaar rapporteren. Want dan hebben we niet te veel gedoe. Je belegt voor de lange termijn.
Ja, jij bent geen
Sorry
Warren
dat ik je onderbrak.
Ik ben Benno van Hoven. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering voor kennis. Volgende week zitten hier Karel Merks en Ronald Zoete. Heb je al vragen? Mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Jongens, bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs. En tot de volgende keer. Yeah.